Beheersing van het jeugdhulpstelsel door gemeenten is ontzettend moeilijk, omdat we eigenlijk al vanaf 2005 zien dat wij in Nederland de... Ik zie dat iemand zijn vinger opsteekt.
Oh, excuus, meneer de Beste.
Ja, dank u wel. Het is niet zozeer een vraag nu hoor. Ik krijg een berichtje dat de live verbinding eruit is. Er zijn een aantal mensen die aan het meekijken zijn.
Oh, dank u wel meneer de Beste. Dan...
Wachten we even.
Dan... Oh, hij, ik begrijp dat hij er alweer is. Maar er was schorsing en hij, de stream loopt achter. Dus als het goed is, is hij straks weer bij. Dus we kunnen gewoon door.
Dankjewel.
Ja, mijn ervaring is inderdaad dat de streaming altijd iets achterloopt ten opzichte van de livegang, zeg maar. Wat maakt het nou zo moeilijk voor gemeenten om dat jeugdhulpstelsel beheersbaar te krijgen en te houden? We zien eigenlijk al vanaf 2005 dat de kosten en het gebruik van jeugdhulp in razend tempo toeneemt. In 2005 maakte nog ongeveer 1 op de 27 kinderen gebruik van een vorm van jeugdhulp. En we weten dat dat nu inmiddels opgelopen is tot 1 op de 12. In sommige gemeenten 1 op de 10. En er zijn zelfs gemeenten in Nederland waar 1 op de 8 kinderen jeugdhulp krijgt. Nou, er is geen objectief verklaarbare oorzaak aan te wijzen die dat enorm groeiende gebruik van jeugdhulp verklaart. Anders dan dat het Nederlands Jeugdinstituut geconstateerd heeft dat we in Nederland te maken hebben met de gelukkigste jeugd van ter wereld. Met overigens helaas de meeste uithuisplaatsingen. En dat we tegelijkertijd ook zien dat de prestatiedruk enorm hoog is. En dat de geluksnorm voor kinderen in Nederland heel erg hoog is. En dat zijn eigenlijk twee factoren waarvan het Nederlands Jeugdinstituut zegt dat het verklaart voor een groot deel het groeiende gebruik van zorg en ondersteuning door jeugdigen. Tegelijkertijd zien we dat het in de jeugdhulp slechts 8-12% van de interventies evidence-based is. En dat betekent dat er wetenschappelijk onderbouwd is dat een interventie een relatie heeft met een goed resultaat van zorg en ondersteuning. In de reguliere zorg zien we dat dat percentage natuurlijk veel hoger is. Als we kijken naar de snijdende chirurgie, dan weten we op het moment dat een blinde darmoperatie plaatsvindt, dan is die blinde darm eruit en dan knappen we heel snel weer op. In de jeugdhulp is dat dus maar heel erg beperkt. Nou, dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat het gebruik van jeugdhulp verondersteld werd lager te worden en veel goedkoper zou worden door de decentralisaties. En die beleidstheorieën die daaraan ten grondslag lagen, dus we gaan beter en preventiever werken en in de nabijheid zorg verlenen, zorgt ervoor dat er in een later stadium duurdere kosten en specialistische zorg voorkomen worden, dat eigenlijk niet tot uitdrukking is gekomen in de afgelopen 7 jaar. En dat zorgde ervoor dat we inmiddels vanuit een macrobudgetair kader van 3,9 miljard euro in 2015 inmiddels aan jeugdhulpmiddelen 5,2 miljard euro uitgeven in Nederland. En gemeenten dus een enorme lastige taak hebben om ervoor te zorgen dat goede keuzes gemaakt worden. Want we zien namelijk ook dat de jeugdwet een heel open karakter heeft. En dat open karakter heeft de wetgever heel bewust gehanteerd, omdat dat gemeenten ook de mogelijkheid geeft om maatwerk te leveren en om te kijken of die jeugdhulpplicht, waarvoor colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden voor aan de lat staan, dat die op een zo goed mogelijk en brede en integraal mogelijke manier uitgevoerd kan worden. Dus dat open karakter in combinatie met het feit dat de professionals in deze wet een hele grote autonomie hebben, zorgt ervoor dat het dus heel lastig is om sturing te geven aan de inhoud van de jeugdhulp. En eigenlijk heeft meneer Manier dat net ook aangegeven. Hè? Er worden allerlei beheersmaatregelen genomen binnen de kaders van de jeugdwet, door bijvoorbeeld te gaan normeren, door strakke afspraken te maken. Op die manier proberen we die professionele autonomie toch enigszins invloed op uit te oefenen. Oorspronkelijk hadden de professionals niet zoveel autonomie in de jeugdwet als dat nu het geval is. In de aanloop naar 2015 is er in die wetgeving van de jeugdwet is er heel veel lobby gevoerd En dat is ook heel logisch, hè, door allerlei belanghebbende partijen die zorgen hadden over als gemeente, komen gemeenten bij mij in de spreekkamer terecht. Dus zo is bijvoorbeeld die doorverwijsfunctie van medisch specialisten, jeugdartsen en huisartsen, is ook zo expliciet in de jeugdwet opgenomen. Kortom, we hebben hier te maken met een stelsel en een jeugdwet met een heel open karakter. Waar professionals werken die hele grote autonomie hebben over hoe de inhoud van een behandeling plaatsvindt. We hebben te maken met gemeenten die natuurlijk terecht zeggen, wij kunnen niet op de stoel van de professional gaan zitten. Dus hoe kun je van ons verlangen dat wij bepaalde jeugdhulp wel of niet verlenen. En op die manier lopen die kosten dus steeds verder op. In de 2015 hebben jullie met elkaar verordeningen opgesteld. Toen was de informatiepositie van gemeenten natuurlijk veel minder groot of minder hoog dan dat dat nu het geval is. Inmiddels hebben jullie heel wat praktijkervaring opgedaan. En zijn jullie eigenlijk als gemeente aan de slag om jullie eigen lokale verzorgingsstad vorm te geven binnen die kaders van de wet, wetten van het sociaal domein. Nou, daar ga ik mijn presentatie over geven en ik ga jullie verantwoording afleggen over de manier waarop ik die conceptverordening tot stand heb laten komen. Dat heb ik natuurlijk niet in mijn eentje gedaan. Ik ben bij heel veel gemeenteraden langs geweest. Ik heb gesproken met ouders en met ervaringsdeskundigen. We hebben werksessies georganiseerd met managers, met beleidsontwikkelaars, maar ook met mensen van de wijkteams om te komen tot een verordening die binnenkort aan jullie voorgelegd wordt en die ook goed aansluit bij de bestuurlijke uitgangspunten en het normenkader zoals dat is vastgesteld door de inkooporganisatie van meneer Manier. Zijn er tot dusver nog vragen voordat ik met mijn presentatie begin? Nee, helemaal niets? Nou, dan beginnen we met de presentatie. Goed, de totstandkoming van de verordening jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid. We have a long way to go, zei de boy. But look how far we have come, said the horse. Zo'n verordening tot stand brengen, dat is eigenlijk nog maar het begin. Dus ik heb elke keer ook heel goed tegen de bestuurders gecommuniceerd. Dat kan meneer Vat denk ik wel bevestigen. Dat het opstellen van de verordening is de start. Maar uiteindelijk moet die verordening geoperationaliseerd worden. In nadere regels, maar zeker ook in een afwegingskader. Want uiteindelijk is het die professional die samen met ouders en kinderen bepaalt wat er nou precies nodig is aan hulp en ondersteuning. En de kwaliteit van dat gesprek en de kwaliteit van die toegang, die is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus in dat kader is het heel fijn dat jullie zo'n goede infrastructuur hebben in het Bonkelaarhuis. Want dat maakt dat die toegang op een hele goede manier verder doorontwikkeld kan worden. En overigens blijkt ook uit onderzoek dat de kwaliteit van de toegang een van de belangrijkste interventies is die je kan doen om ervoor te zorgen dat je een beheersbaar jeugdhulpstelsel krijgt. Want we hebben het nu tot nu toe vandaag ook alleen nog maar over de kosten gehad. Maar we zien natuurlijk ook dat er een enorme schaarste ontstaat en een enorme druk op jeugdhulpprofessionals. Hoe meer kinderen in die toegang aan de deur kloppen voor jeugdhulp, hoe groter de druk wordt ook op de jeugdhulpprofessionals. En dan kun je wel heel veel signaleren, maar als er dan geen selectie plaatsvindt van wie echt hulp nodig heeft, dan hebben we een groot probleem. Dus het gaat niet alleen over geld. Ik denk dat de arbeidsmarktvraagstukken die een rol gaan spelen, dat die in de toekomst nog veel dringender gaan worden en voor veel meer kopzorgen gaan zorgen dan de financiën. Goed, mag ik door? Oh, ik mag hem zelf doen natuurlijk. Waarom een nieuwe verordening? In 2014 hebben jullie een jeugdhulpverordening goedgekeurd en vastgesteld. Dat hebben jullie ook met elkaar gedaan. En dat is die verordening die is eigenlijk net zo open als dat het karakter is van de jeugdwet. Dus als jullie de verordeningen bijpakken, die is vaak in 2018 heeft hij nog wel een kleine update gehad. Maar dan zien jullie dat die verordeningen ook weer een heel open karakter heeft. En dat het invullen van de jeugdhulpplicht nou, nog best wel vrijblijvend geformuleerd is. Inmiddels hebben jullie praktijkervaring, zijn er inzichten opgedaan en zijn gemeenten tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om op een gedisciplineerde wijze te gaan kijken hoe kunnen we nou die jeugdhulpplicht invulling geven. Kunnen we toch maatwerk blijven leveren en tegelijkertijd afbakenen. Dat is een spanningsveld, want op het moment dat je gaat afbakenen, dan bestaat ook het gevaar dat je minder goed maatwerk kan leveren. Dus dat zal altijd een weging zijn die uiteindelijk ook weer in die toegang vorm en inhoud krijgt. Maar die verordening die wilden we op een dusdanige manier ontwerpen dat professionals, maar ook ouders, een meer helder verwachtingspatroon zouden gaan krijgen over wat zij nou eigenlijk van de gemeente Sliedrecht kunnen verwachten op het moment dat er een ondersteuningsvraag is. Dus in die zin hebben we de verordening geschreven. En ik heb ook geprobeerd om die verordening in zo eenvoudig mogelijke taal, voor zover dat kan in een juridisch document als een verordening, zodat als je een inwoner bent van de gemeente Sliedrecht en je bent op zoek naar hulp en ondersteuning, dat het ook duidelijk is waar je op kan rekenen als inwoner bij de gemeente Sliedrecht. En ook hoe dat proces goed ingericht is. Dus dat is ook al een stukje verwachtingsmanagement wat we neergezet hebben. Eens even kijken. We willen ook preciezer maken. Wat is nou precies de jeugdhulpplicht? Wat is nou eigenlijk jeugdhulp? Want er zijn best wel wat dilemma's als het gaat om vormen van jeugdhulp. Als we kijken naar de stijging van het gebruik van jeugdhulp, dan zien we dat met name de lichtere vormen van ambulante ondersteuning, dat daar steeds meer kinderen gebruik van maken. En dat de kinderen die gebruik maken van die lichte en ambulante vormen van ondersteuning eigenlijk ook steeds langer gebruik maken. Dus dat heeft een cumulatief effect. Tegelijkertijd zien we dat de omstandigheden waaronder kinderen opgroeien eigenlijk steeds beter worden. Dus ook daar zien we een enorme contradictie in. Nou, enerzijds hebben we te maken met een hele hoge prestatienorm of prestatiedruk en een hele hoge geluksnorm. En aan de andere kant zien we dus ook dat het gebruik van jeugdhulp toeneemt en dat er dus heel weinig grip is vanuit de gemeente op de duur van de jeugdhulp. Maar we zien ook dat er heel veel, door het open karakter van de jeugdwet, dat ook heel veel andere partijen soms al eens geneigd zijn om eens te kijken naar de jeugdwet op het moment dat het in eigen stelsels niet opgelost kan worden. En denk dan heel concreet aan bijvoorbeeld de samenloop die er is tussen jeugdhulp en onderwijsvraagstukken. We zien dat kinderen groeien natuurlijk niet alleen in hun gezin, die zitten ook heel veel op school. En we zien dat er dus een grote samenloop is tussen jeugdhulp en passend onderwijs. En op het moment dat er vraagstukken zijn die niet opgelost kunnen worden in het passend onderwijs, omdat er bijvoorbeeld hele lange wachtlijsten zijn, of omdat het niet mogelijk is om passend onderwijs op scholen aan te bieden, dat er dan vaak jeugdhulp ingezet wordt. Dus we hebben geprobeerd om in de verordening beter af te bakenen hoe die verantwoordelijkheidstoedeling nu zit. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat problemen in andere stelsels afgewenteld worden op de jeugdhulp. Want dat geeft weer heel veel druk op de jeugdhulpprofessionals. En bovendien is het ook geen fundamentele oplossing die je met elkaar biedt. Nou, ik moet verantwoording afleggen aan jullie. Want jullie krijgen binnenkort een nieuwe conceptverordening. En ik wil jullie gewoon meenemen in de verantwoording die ik graag wil afleggen aan jullie hoe die verordening nou tot stand is gekomen. En dat is door middel van drie onderdelen. Het proces van de totstandkoming van de uitgangspunten van de verordening. Vervolgens hebben we een prioritering gehanteerd bij het ontwerpen van de verordening. En er zijn een aantal randvoorwaarden die toegepast zijn bij de totstandkoming. En ik wil jullie graag in deze drie onderdelen meenemen, zodat als jullie dadelijk de verordening voor jullie hebben, jullie weten waar komen nou al die onderdelen van de nieuwe verordening vandaan. Waar vindt dat zijn grondslag? Wat is het fundament daarvan? Zodat jullie ook beter het politieke debat daarover kunnen voeren. Goed. als we dan kijken naar het proces van de totstandkoming van de uitgangspunten, dan gaan we even heel ver terug in de tijd. Voor mijn gevoel is het heel ver weg terug in de tijd door corona. Maar jullie hebben in oktober 2020 is er een werkgroep aan de slag gegaan binnen de regio Zuid-Holland-Zuid en hebben er regionale bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij ook gemeenteraden uitgenodigd zijn om van gedachten te wisselen met elkaar over de invulling van de jeugdhulpplicht en de organisatie van zorg en ondersteuning binnen de regio Zuid-Holland-Zuid. Nou, portefeuillehouders, cliëntenraden, beleidsmedewerkers, ouders en ervaringsdeskundigen zijn met elkaar in gesprek gegaan. En dat gesprek is met name gegaan over opvoeden en opgroeien. En aan de hand van representatieve casuïstiek zijn vervolgens dilemma's gedetecteerd en is in de werkgroep gekomen tot een aantal handvatten. Dat heeft geleid tot een notitie, een samenvatting van al die regionale bijeenkomsten en de opbrengsten van die werkgroep. En dat is voor mij het startpunt geweest van mijn opdracht. Die opdracht is overigens gestart half juli 2021. Dus we hebben in een relatief hele korte tijd hebben we dit proces doorlopen. Ik ben niet eerder bij jullie aangeschoven, omdat jullie een hele volle agenda hadden. Dus vandaar dat we vanavond, ik ben heel blij dat jullie mij de gelegenheid geven om zo uitgebreid te praten hierover. En ik word heel graag onderbroken. Dus als jullie vragen hebben, breek gerust in. Maar aan de hand dus van die representatieve casuïstiek en die notitie ben ik half juli 2021 aan de slag gegaan. Wat waren nou de overige uitgangspunten? Dat was dus die scherpere regionale afbakening was een hele concrete wens. Duidelijkheid voor inwoners op welke jeugdhulp inwoners mogen rekenen op het moment dat er een zorg- of ondersteuningsvraag is. Kunnen we leren van best practices? Dus er is ook gekeken. Er is ook een opdracht aan mij meegegeven. Kijk naar de laatste stand van ontwikkelingen rondom verordeningen en afwegingskaders in het land. Daar hebben wij een uitgebreid bureauonderzoek naar gedaan. En de nadere afbakening van wat is nou wel en wat is nou niet jeugdhulp. Dat was ook een belangrijke opdracht. Omdat er dan wat meer ruimte kan komen in de jeugdhulpbudgetten om te kijken hoe je kan doen wat nodig is. Dan was mijn uiteindelijke taakstelling natuurlijk, lever een conceptverordening op waarin duidelijk verwoord wordt wat onder jeugdhulp wordt verstaan en die past binnen de nieuwe inkoopkaders waarvan de uitgangspunten net heel helder zijn verwoord door Ed. En zorg ervoor dat die verordening wel regionaal is, maar dat er ruimte is voor alle gemeenteraden om ook lokale keuzes te kunnen maken. Waarom nou toch een concept modelverordening Zuid-Holland-Zuid? Die heb ik gemaakt omdat gebleken is, we maken het onszelf heel erg moeilijk op het moment dat er heel veel variatie zou ontstaan in verordeningen. Inwoners houden zich niet, die houden zich niet aan de grenzen van hun gemeente. Mensen praten met elkaar en het zou natuurlijk heel lastig uitlegbaar zijn als er echt enorme grote verschillen zouden zijn tussen de verschillende verordeningen. Dus ik heb uiteindelijk een conceptmodelverordening Zuid-Holland-Zuid opgeleverd. En die conceptmodelverordening Zuid-Holland-Zuid die biedt op allerlei onderdelen ruimte voor jullie om daar nog lokale keuzes in te maken. Dus het is ook heel nadrukkelijk aan jullie als gemeenteraad om van die modelverordening Zuid-Holland-Zuid jullie eigen verordening te maken. Goed, tot zover de uitgangspunten die gehanteerd zijn. Als we dan doorgaan naar het tweede onderdeel, dan hebben we de prioritering die gehanteerd is bij het ontwerpen van deze verordening. En ik heb dus een inhoudelijk raamwerk samengesteld in eerste aanleg. En dat is tot stand gekomen aan de hand van het bureauonderzoek. We hebben gekeken naar de verschillende verordeningen in het land, waarbij we ook heel goed gekeken hebben naar variatie in type verordeningen. En daarbij hebben we dus een vergelijking gemaakt van wat is er nou op dit moment allemaal in het land. En daarbij hebben we onder andere de verordeningen geanalyseerd van de gemeente Eindhoven, van de gemeente Zaltbommel, van de gemeente Groningen, van de gemeente Enschede. van de Haaglanden, de regio Haaglanden. En nog zo een aantal andere gemeenten waarvan we dachten van nou, die zijn ook actief aan de slag geweest met een verordening. We hadden natuurlijk eigenlijk gehoopt dat er landelijk, flankerend door de werkgroep Rijkwijde, naar aanleiding van de hervormingsagenda van Rijk en VNG, dat daar natuurlijk hele concrete uitkomsten zouden komen als het ging om aanpassingen van de jeugdwet. Het is onontkoombaar dat de jeugdwet aangepast gaat worden. Linksom of rechtsom, of dat nou via de hervormingsagenda zal zijn of via andere wegen. Er zijn landelijk nu een aantal moties aangenomen die de minister verzoeken en de staatssecretaris verzoeken om toch echt te gaan kijken naar een nadere afbakening van bijvoorbeeld die lichte ambulante vormen van jeugdhulp en die in de jeugdwet te borgen. Dat betekent dat de conceptverordening die we nu hebben, dat waarschijnlijk een tussenverordening zal zijn en dat er relatief snel binnen nu en 2 jaar de jeugdwet aangepast zal worden en dat dan ook consequenties zal hebben voor de verordening die we nu hebben liggen. Dus de conceptverordening zoals we die nu hebben liggen, die loopt ook eigenlijk vooruit op de landelijke ontwikkelingen en sluit ook aan bij het advies van de arbitragecommissie. Nou, de input van ervaringsdeskundigen en ouders is een hele belangrijke geweest. We zien natuurlijk dat in een complex systeem als de jeugdhulp, dat er eigenlijk heel moeilijk is om gevolgtrekkingen te maken A plus B is C. Juiste verhalen en ervaringen van ouders en jeugdigen die in het systeem van de jeugdhulp en al die processen en al die professionals, dat een hele belangrijke factor is die ons kan leren wat er nou belangrijk is om in zo'n verordening neer te zetten. Dus we hebben ook een uitgebreide bijeenkomst gehad met ouders en ervaringsdeskundigen. En de input van de gemeente tijdens de werkbijeenkomsten. En daarbij hebben we een mix gemaakt in 3 werkbijeenkomsten van mensen die echt in de uitvoering staan. Dat zijn voor ons echt en voor mij ook echt experts geweest om te raadplegen. Maar we hebben ook de beleidsmedewerkers en de managers van gemeenten heb ik heel specifiek uitgenodigd. En met name die managers waren soms best wel een beetje verbaasd. Zo van waarom word ik uitgenodigd om over de verordening van jeugdhulp te praten. Maar nogmaals, het gaat hier om de vormgeving eigenlijk van jullie verzorgingsstad. En het integraal denken en de consequenties voor een gemeentelijke organisatie van het sociaal domein is echt enorm. Dus die organisatieontwikkeling wilde ik heel graag meenemen. En bovendien was het echt wel heel interessant, erkende iedereen, om die verhalen te horen van de mensen uit de uitvoering. Die mensen uit de uitvoering die vonden het weer heel interessant om van gedachten te wisselen over zo'n verordening. Want dat is weer een abstractieniveau hoger dan waarin zij gewend zijn te handelen. Dus die gesprekken die we hadden tijdens die werkbijeenkomsten, dat waren hele waardevolle gesprekken met waardevolle opbrengsten. Nou, dan hebben we de randvoorwaarden die toegepast zijn bij de totstandkoming van de modelverordening. Zijn er nog steeds geen vragen?
Een vraag van de heer Oostrom.
Nou ja, ik wilde u net onderbreken. Waar zijn nu de jeugdprofessionals? Maar u kwam er zelf al mee. Dus mijn intentie was er wel om een vraag te stellen. Maar hij is al beantwoord.
Ja. Ja, en een aantal jeugdhulpprofessionals hebben hem ook echt helemaal gereviewd. Dus die hebben ook echt textueel gekeken. En inhoudelijk van is dit in mijn werkpraktijk werkbaar? Dus kan ik hiermee uit de voeten? Dat vond ik ontzettend belangrijk. En ook de mensen, eigenlijk alle gemeenten hoor. Wat dat betreft is de regio Zuid-Holland-Zuid wel echt, hebben jullie een stevige samenwerking en een heel mooi samenspel tussen gemeenten en de lokale teams en uitvoeringsprofessionals. Goed, het raamwerk is dus aan de hand van is dus navolgbaar opgebouwd. Hè? Dus ik kan verantwoording afleggen vanuit, we hebben de uitgangspunten benoemd. Ik heb die prioritering heb ik vastgelegd. Zodat eigenlijk ook de historie van de totstandkoming van die verordening voor iedereen navolgbaar is. Nou, vervolgens is de conceptverordening, dan moet ik even kijken, want ik kan het niet, zo, niet heel goed zien hier. Is de conceptverordening in de vorm van een modelverordening gegoten? Zijn de teksten verrijkt? Oh, en dit was een hele belangrijke. Ik ben geen jurist. Dus ik vond het ontzettend belangrijk dat deze nieuwe verordening, die echt nieuwe en originele elementen bevat. En met origineel bedoel ik niet origineel in de zin van creatief, maar origineel in de zin van dat zijn teksten die nog nooit in andere verordeningen zo omschreven zijn. Die hebben we heel uitgebreid juridisch laten toetsen door Tim Robbe, die ook goed op de hoogte is van de laatste jurisprudentie op het gebied van de jeugdhulp. Omdat ik, het moet natuurlijk een juridisch waterdicht goed document zijn. En er zal natuurlijk altijd iets gebeuren in de praktijk waar we geen rekening mee gehouden hebben. Maar hij is in ieder geval uitgebreid juridisch getoetst. En ik heb heel wat robbertjes gevochten met Tim, omdat ik toch sommige dingen gewoon in een eenvoudigere taal wilde hebben en niet in juridische taal. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje terug kunnen zien in deze verordening. Het was een ontzettend leuk proces. Nou, en tot slot is iedere gemeente in de gelegenheid gesteld om input te leveren op het conceptraamwerk, op de teksten. Hebben we nog een aantal inloopbijeenkomsten gehad? Zijn er technische vragen gesteld? Die heb ik zo goed mogelijk beantwoord. We hebben hier en daar nog wat punten en commas aangepast. Ook naar aanleiding van input weer van wijkteammedewerkers. En uiteindelijk ligt er dus een conceptverordening voor jullie. En die zal binnenkort in proces gebracht worden. Morgenavond is de raad Dordrecht aan zet. Die heeft hem echt in een heel hoog tempo voorgelegd aan de raad. Dus die gaan daar morgenavond over beslissen. De meeste gemeenteraden die worden door mij nog een keer bezocht, zoals ik jullie vanavond ook bezoek. En hebben dan sommige en andere gemeenten vragen mij ook weer terug op het moment dat er bijvoorbeeld een technische sessie is om technische vragen te beantwoorden. Ik vind het heel belangrijk dat het echt jullie verordening is. Maar jullie moeten ermee gaan werken en ik ben een voorbijganger uiteindelijk. Dus dit is volgens mij mijn laatste sheet. Ja, dit was mijn laatste sheet. Dus dit is mijn verantwoording aan jullie over de conceptverordening en de totstandkoming daarvan. Dus ik ga heel graag met jullie in gesprek over het een en ander.
Nou, hartelijk bedankt. Dat was interessant, moet ik zeggen. Als ik om me heen kijk, zie ik niet heel veel vragen. Ik zie de heer De Munk.
Ja, mevrouw vraagt zo nadrukkelijk om vragen dat ik best wel doen om er een te bedenken. Nee hoor, uitermate helder uiteenzetting en compliment dat u probeert juridisch taalgebruik naar menselijk taalgebruik te brengen. Dat is een knappe klus als dat gelukt is. En dat gaan we in de verordening dan wel terugzien. Of de vraag aan u is, of misschien aan de wethouder. Dit is een conceptverordening. Dat betekent dat die nog door de Sliedrechtse molen heen gaat. Gaat die veel gewijzigd worden? Want u heeft hem ook aangeboden gekregen. Of zit hij al in het? Zijn we hem al aan het beoordelen? Het is gewoon nog, hij ligt net zo plat bij u als bij ons. Oké, dan gaan we er later nog een keer over stoeien. Want ik kan hier niet in teruglezen of die specifiek voor Sliedrecht gemaakt is. Ik ga ervan uit dat onze inbreng erin zit. Maar of die daarna zeker ook zo uit de koker komt, wordt dan nog de vraag. Helaas geen vraag voor u. Dank u.
Maar misschien iemand anders. Ik zie geen handen. Dus het was een erg duidelijke presentatie. Dank u wel.
Heel graag gedaan.
Ja. Dan wil ik nog het woord geven aan de heer Vat voor een eventueel slotwoord.
Ja, nou dankjewel. Dit verrast mij overigens inderdaad ook, dat het zo eindigt. Zo eindigt, zo mooi eindigt overigens. Vanavond hebben we heel veel, heel veel gehoord. Er is heel veel de revue gepasseerd. Ik ben overigens blij dat het vanavond over een aantal onderwerpen is gegaan, maar dat we vooral met de inhoud daarmee zijn begonnen. Dat blijft gewoon echt het belangrijkste van allemaal. We hebben inderdaad ook nou, het verhaal over het normenkader en het inkoopkader gehoord. En ook wat daar zeg maar, de financiële consequenties van zijn. Overigens, dat heb ik vorig jaar ook hier in de raad gezegd, hè, van, er ligt op het bordje van de gemeente, van ons als gemeente, liggen er ook absoluut forse opdrachten om ook naar het financiële verhaal te kijken. Margaret die heeft er al een aantal van genoemd, hè, waar we mee bezig zijn. Veilig opgroeien is teamwork, nul uithuisplaatsingen, anders zorgen. De nee-tenzij-regeling waar we inderdaad op een forse manier hier ook binnen Sliedrecht mee bezig zijn. Dus er zijn ook allemaal zaken die op ons bordje liggen. Wat overigens dus ook kan betekenen dat, dat bij u als politiek ook aan de deur gerammeld gaat worden op het moment dat iemand toch aangeeft, een van onze inwoners, toch aangeeft van ja, ik ben het hier niet mee eens of het gaat nu anders dan dat ik gewend ben. Of was, dan is het uiteraard ook wel zaak om ook als raad, ook als politiek, wat dat betreft, de zaak ook goed scherp te hebben. En als we dan inderdaad naar de laatste kijken, naar de verordening. Ik had hem nog graag voor de raadsverkiezingen door de raad heen gehad, maar als ik naar een aantal mensen van de agendacommissie ga zitten kijken, dan zal dat niet lukken, denk ik, ben ik bang voor. Ik zie nee en ik zie ja geknikt. Nou, dat gaat nog een spannende worden. maar goed, die komt er dus inderdaad nog aan. En daar gaan we dus inderdaad ook zeker met elkaar nog inhoudelijk over van gedachten wisselen. En dat zou wellicht inderdaad nog een moment zijn, Bianca, om jou nog een keertje te vragen om dan aanwezig te zijn en mee te doen. Op het moment dat je de verordening zelf ook voor je hebt, dan kan je ook echt met elkaar het goede verhaal hebben. Overigens was ik wel verrast om te horen dat je zelf secretaris bent van de arbitragecommissie.
Natuurlijk super eervol om zo'n opdracht. Ja. Oh, ik heb het advies mogen schrijven en ik heb met al die wijze mensen mogen. Ja, dat was echt. Dat zijn van die opdrachten, daar doe je het voor.
Ja,
dan gaan ze ruzie maken, dat is wel een beetje jammer, maar goed.
Dat is inderdaad wel heel erg jammer, niet een beetje jammer, dat is gewoon heel erg jammer.
Ik blijf idealistisch, ik blijf er geloof in houden.
En daar is vorige week ook in de algemene vergadering van de VNG ook een motie voor aangenomen. Kortom, heel veel gepasseerd vanavond. Ik denk dat het goed geweest is, althans ik vond het heel fijn om het op deze manier te doen. Dit is echt gewoon de startpositie wat mij betreft. Ik heb vorige week in het college gezegd, jeugdhulp is een razend ingewikkelde materie. En alles in mij, alles in ons, die zit er eigenlijk in om u als raad, maar ook het college inderdaad gewoon op een zodanige wijze mee te nemen, dat we allemaal ook voelen, begrijpen, snappen waar het om gaat. Want als dat het is, dan hebben we ook de goede discussie met elkaar. Ik hoop dat deze avond daar een eerste aanzet voor geweest is. En wat mij betreft smaakt het naar meer. En ik verdenk de voorzitter ervan dat hij een aantal warme dankwoorden gaat richten naar de insprekers toe.
Dat klopt, meneer Vat. Ik wilde inderdaad mevrouw Den Outer, de heer Manier en mevrouw Van Schie hartelijk bedanken voor hun presentatie. En u uiteraard allemaal voor uw komst. En nog een hele fijne avond. Bij deze sluit ik de vergadering.